Wie wint op 26 maart de derde editie van De Boon, de Vlaamse literatuurprijs voor het beste Nederlandstalige boek? We laten u heel graag mee wikken en wegen, want ook dit jaar laat u in de podcast Letteren kennis maken met de 5 genomineerden, en wel voor fictie en non-fictie. Mijn naam is Sarah van Kerschaver en ik heet u heel graag een warm welkom. Welkom Steven van Ammel en welkom Mark Uiterhoeven. Twee grote Paul van Ostaaien-fans, want we gaan het vandaag hebben over de biografie van Paul van Ostaaien, geschreven door Matthijs de Ridder. Een prachtig boek, een heel dik boek. Er is mee geworsteld, er is mee op tafels geslagen, maar bovenal, het is vooral een heel sterk werk. En natuurlijk, jullie zitten hier niet zonder reden. Mark Uiterhoeven zegt normaal gezien nee op heel veel vragen, maar je zit hier toch. Hoe komt dat?
Ja, het verleden achtervolgt een mens. Het is dus om familiale redenen dat ik hier zit. Want Paul van Ostaaien is eigenlijk gelinkt aan de twee kanten van mijn bestaan, genetisch gesproken, dus van moederskant en van vaderskant. Van vaderskant als volgt. Mijn grootvader heette Chef Uiterhoeven en was getrouwd met Simon Bursens, de jongere zus van Gaston Bursens. Gaston Bursens, de boezemvriend van Paul van Ostaaien en na zijn dood ook zijn promotor, mogen we zeggen. En aan de andere kant, mijn moeder heette De Trooier. Haar vader was Prosper De Trooier, kunstschilder. Die was ook een goede vriend van Van Ostaaien. Van Ostaaien is trouwens nog thuis geweest, in het huis van mijn grootouders dan. En mijn grootvader heeft ook nog een aantal schilderijen aan hem verkocht voor de Vierge Poupine in der tijd en zo. Dus hij heeft ook Van Ostaaien geschilderd en ook nog een paar gewassen tekeningen gemaakt. Dus ik zit van weerskanten, genetisch gesproken, vastgeklikt aan Paul van Ostaaien.
Dus de geesten uit jouw familie, die waren hier rond en die verplichten jou om hier vandaag aanwezig te zijn. Ja, ja, maar je wordt mooi bedankt in het boek. Steven van Ammel, je wordt niet bedankt in het boek.
Nee. Dat had mij ook zeer verbaasd, moest dat zijn gebeurd. Het is wel zo, ik ken iemand, ik was heel blij om dat te zien, iemand bedankt in het nawoord aan wie ik in geen jaren had gedacht. En ik heb die leren kennen meer dan 20 jaar geleden. Dat is een barman in een klein Antwerps cafeetje, het Leeuwke. Anders dan wat de naam doet vermoeden in deze context, geen Flaminganten-café. Mm-hmm. En wat bleek een telg te zijn van Emma Clément. Dat is toch wat hij mij altijd vertelde als de stoelen op de tafels werden gezet, dat hij eigenlijk een volledige correspondentie had tussen Van Ostaaien en Emma.
Zijn Emmeke. Ja, de grote liefde.
Maar ik heb dat altijd ondergebracht onder sterke verhalen die rond 3 uur 's nachts worden verteld. Heel raar. En hij wilde dat absoluut aan niemand laten tonen. Die brieven die zaten in een munitiekist, bewaarde hij die onder zijn bed. Dus ik begin die biografie nu te lezen, helemaal uit. En dan zie ik en daar staat die naam van die barman. En dat sterkte mij ook wel enigszins in het vermoeden van als hij daaraan geraakt is, Matthijs de Ridder, aan die munitiekist. Ik had sowieso al het vermoeden dat er geen steen niet is omgedraaid geweest, maar dat was toch wel, ik vond dat straf. Vond dat fijn om,
toch een soort kwaliteitscheck.
Ja, maar dat is ook een van de redenen waarom ik hier zit, omdat ik het echt een uitstekend werk vind, om het zacht te zeggen.
Ja, wat vond je van het boek, Marcus?
Gewoon echt waar, fantastisch. Ja. Ik heb het in de eerste 200 bladzijden gelezen in mei van vorig jaar. En dan ben ik naar Frankrijk vertrokken voor een paar maanden en ik reis alleen met handbagage en u zal begrijpen dat ik dat boek niet heb meegenomen. Dus heb ik in september toen ik terugkwam voortgelezen en in 2 dagen de rest gelezen. En ik vind het echt fantastisch wat hij heeft. Een van de beste werken die in de Nederlandse taal zijn verschenen de laatste jaren.
En wat maakt het zo goed?
Ja, om te beginnen is het natuurlijk een soort krachttoer. En inderdaad, wat we hier net horen, is toch echt wel geen steen onberoerd gelaten. Ja. Dus hij heeft echt absoluut wel alles gevonden. Het is zo compleet. En ook vooral heel goed geschreven. Het is iemand, ik heb nog lesgegeven aan Thomas More in Mechelen, 1 jaar of 5. Waar als er storytelling bij komt, dan is Matthijs de Ridder echt een voorbeeld. Want in een interview las ik dat hij zei, ik heb natuurlijk wel hier en daar een hiaat opgevuld. Omdat ik de logische weg volg tussen 2 gebeurtenissen of tussen 2 aanwijsbare feiten. Maar volgens mij doet elke geschiedschrijver dat, als ik eerlijk mag zijn. Dus, en dat heeft hij dan wel uitstekend gedaan.
Ik ken weinig biografieën die zo diep en zo breed gaan en waar dat je toch als lezer niet vastloopt in de details. Dus iedereen die interesse heeft in, om te beginnen van Ostaaien, een tweede poëzie en dan daarnaast gewoon Nederlandse literatuur. Een groot stuk Vlaamse geschiedenis.
Ja,
dan zou ik dat echt wel aanbevelen.
Ja. Ja, want het is wel altijd een meevaller als 850 bladzijden, als het een page-turner blijkt. Hè. En dat is er toch wel het
geval. Ja, een biografie van een dichter.
Ja. Ja. Maar de man die de wereld wilde veranderen, zo luidt de ondertitel. Ja, ja. Steven van Ammel, jij bent boekhandelaar. Verkoopt Paul van Ostaaij nog een beetje?
Wel ja, om boeken te verkopen moeten er eerst boeken zijn natuurlijk. Ja. En er is niet zo gigantisch veel nog in druk. Er is een musical editie in voorraad. En een facsimile editie van Bezette Stad. En van die twee verkopen eigenlijk, denk ik, musical het vlotst. En dan vooral aan late tieners en twintigers. Eigenlijk een gedroomd publiek, denk ik, voor Van Ostaaij. En dat was ook het publiek dat hij toen zo wat voor ogen had. En dat is eigenlijk een publiek dat iedere keer opnieuw komt opdagen. Ik was nu net voor deze uitzending even bij een antiquariaat. Toevallig.
Niks met verslaving te maken.
Nee, ja, enigszins. En daar leeft het nog veel meer. Hè. Er zijn eigenlijk weinig antiquariaten waar dat je een Van Ostaaij, een vroegere editie of recent, wat dan ook, lang op de plank gaat zien staan. Mm-hmm. En dat vertelt mij dan ook wel dat er meer uitgaves mogen komen misschien. Mm-hmm. Een verzameld werk hebben we al lang niet meer.
Nee, ja. Nee. Matthijs de Ridder is ook bezig met vertalingen om het woord te verspreiden, bijna letterlijk, in het buitenland. Deze biografie komt als geroepen, met andere woorden. Maar aan de andere kant heb je natuurlijk wel allemaal een beeld van Paul van Ostaaij. Dat neigt naar een cliché. Dus ik kan me voorstellen dat jullie wel van alles ontdekt hebben. Toen jullie dat boek lazen, dat je toch nog kanten van Ostaaij ontdekte die je niet in je hoofd had. Wat heb jij bijvoorbeeld ontdekt, Mark?
Ja, dat is zeer zeker het geval, want het is een intrigerende figuur. Het is ook een irriterende figuur bij momenten. En dat maakt het juist uitstekend voor... Dat maakt het interessanter natuurlijk.
En je voelt
het ik heb het aan Matthijs gezegd, of aan geschreven. Als het boek niet verkoopt, heb ik hem geschreven, wikkel er dan true crime rond, liever, want zo spannend vind ik het. En dat is het ook. Hè. Dus het is Berlijn, dan het geval Mercier. En hij valt ook in alle sloten. In zeven sloten tegelijk is de uitdrukking, denk ik. Dus hij heeft altijd wel iets aan de hand. Dus hij heeft geen eenvoudig leven gehad. Maar om maar 32 te zijn geworden, heeft hij wel een zeer vol en verscheiden leven gehad. En dat maakt hem echt fantastisch. Ik weet niet of het altijd een... Het was een goede vriend van mijn grootoom dus. Maar of het altijd een aangenaam mens was, daar twijfel ik aan.
Ja, zeer. Is bij wijle echt wel heel koppig. Dat maakt ook dat je als lezer, het is een biografie, maar het is op die manier geschreven dat je zeer betrokken raakt ook wel. Het wordt heel, heel goed verbeeld. En er zijn momenten dat je denkt van, doe dit nu niet. Er worden heel vaak, en vrij snel denk ik soms ook wel, vriendschappen opgeblazen of redacties verlaten, projecten worden achtergelaten. Het is een geweldige dadendrang. Wat ik wel had vermoed voordat ik die biografie begon te lezen. Maar je merkt ook dat er geweldig veel mislukkingen in zitten ook.
Ja.
Het is rijk op alle vlakken. Maar dat kwam wel naar voren. En daarnaast, omdat je nu net zei van wikkel er iets anders rond en verkopen, dat is true crime. Ik denk dat het ook aantoont bijvoorbeeld dat cocaïne al langer een probleem is.
Ja, in Antwerpen. Ja. Hij heeft dat gelanceerd, zoals zoveel.
Ja, daar had ik mij bijvoorbeeld niet aan verwacht.
Nee. Dat is waar. Klopt, absoluut. En kun je nog een van die mislukkingen noemen? Iets waar het bijgebleven?
Iets waarvan ik dan wel als boekhandelaar en lezer van wist dat het bestond, maar niet dat hij daar eigenlijk redelijk ver in gevorderd was, is die roman die er niet is gekomen. Dan denk ik van, dit is toch wel zeer spijtig dat dat is opgegeven. En dan daarnaast op een gegeven moment, die kranten en die redacties waar dat hij keer op keer in vastloopt. Hè, dat zijn zeer sneu, zeer, zeer jammerlijke zaken.
Maar van zijn 13, 14 jaar, want zo jong is hij op een bepaald moment. En tegen gasten die veel ouder en wij nemen aan struiser zijn, dat gaat er gewoon tegen niet. Maar dat is toch echt een snotkind? Of
dat is onwaarschijnlijk, ja. Nee, dat is als 13-jarige. En goed, dan misschien enigszins ingefluisterd door zijn wat oudere broer. Maar dan nog, als 13-jarige, dat is ook zoiets waar ik helemaal geen idee van had. Was die korte, moeilijke schoolloopbaan van Van Ostaaij. En hoe belangrijk dat is gebleken in het vormen van vriendschappen, in het vormen van vijandschappen, in het vormen van een identiteit bij hem. En wat Matthijs de Ridder ook heel goed doet daar, denk ik, je krijgt niet enkel het figuur van Ostaaij, het is echt een cultuurgeschiedenis. Je krijgt de volledige Van Ostaaij en je krijgt de volledige voorgeschiedenis van dat flamingantisme. Mm-hmm. Zijn specifieke rol daarin, maar ook zijn visie erop.
Ja.
Dat was een ander soort flamingantisme dan de generatie daarnet voor. Ik vond dat wel allemaal heel boeiend. Daar had ik eerlijk gezegd mij niet aangezet aan een boek over die geschiedenis, de Vlaamse geschiedenis. Ik heb daar weinig uitstands mee, maar op deze manier heb ik het toch maar allemaal mee.
Maar je denkt toch heel de tijd ook van, dit hebben mijn voorouders ook allemaal meegemaakt. Dat maakt het ook veel breder dan alleen maar de geschiedenis van de familie Van Ostaaij.
Ja, het is dermate gedetailleerd dat je door die stad kan stappen. Dat vond ik ook heel verrijkend. Ik ben zelf van mening dat Antwerpen de schoonste stad van...
Daar moet ik mij tegen verzetten en wel met klem.
Maar goed, je begrijpt wat ik bedoel. En dit boek toont dat toch nog eens aan. Nee, je ziet die buurt waar Van Ostaaien opgroeit. Ik krijg gewoon ook een naam mee die ik niet kende, Klein Antwerpen. Die buurt tussen het stadspark en dan de Leie. Dat wordt allemaal heel mooi weergegeven. Het is een boek dat eigenlijk niet alleen die schrijver heeft teruggegeven, maar ook een deel van die geschiedenis van die stad.
En de beelden, inderdaad. Ja. Er zitten ook mooie foto's in, mooie kaarten. En ook heel veel sprekende details. Je noemt het flamingantisme, maar die studentenvereniging, die lazen dan conscience samen. Kunt u vandaag niet meer voorstellen. En dat spreekt wel ontzettend. Heb je hetzelfde gevoel gehad tijdens het lezen van een wereld opent zich hier voor mij?
Waarvan we niet wisten dat hij
dat
bestaan
hij
heeft.
Ja, Antwerpen, ja, is dat mooi.
Ja. Dat is inderdaad het geval. Er is toch wel veel veranderd, inderdaad. Maar tegelijkertijd ook niet, omdat het toch, wij hebben toch allemaal geprobeerd om een identiteit te verwerven als kind. En dan, ik was toch veel eer taalvaardig dan wiskundig. Dus ik las als kind toch ook als een gek. Maar bijeenkomsten daarover organiseren, wij voetbalden. Maar ik herinner mij wel dat ik bijvoorbeeld tijdens een weekend, als er geen voetbal was, dat ik dan zaterdag, toen ik van school kwam, want wij gingen nog naar school tot zaterdagmiddag voor de eerste oliecrisis, dat ik van zaterdagmiddag tot zondagavond 5 romans las. Gewoon op mijn bed en volslagen idioot, want ik herinner me daar niks meer van. Ik zal er waarschijnlijk ook weinig aan gehad hebben.
Geen strips, echte romans.
Nee, echte romans. Al de Marnix pockets, die gingen er allemaal aan. Maar ja, goed. Ik wil maar zeggen, er zijn nog wel dingen die ik herken, omdat ik denk, ik was ook zo geïnteresseerd in lezen. Gewoon. Mm-hmm. Conscience iets minder, geef ik toe.
Ik hoor het aan jullie allebei. We zijn het over eens, dit is een tour de force, dit boek.
Absoluut.
Prachtig. Ja. Maar alles kan beter. Wat zou jullie anders gedaan hebben?
Aan het boek niks, behalve iets langer gemaakt dan de begrafenis. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Maar natuurlijk, het is een Netflix-serie die hij op papier heeft gezet nu. En kijk naar de eerste reeks van, om het even, welke Netflix-reeks. Die eerste eindigt altijd een beetje ontgoochelend, omdat de makers de deur wijd open houden om geld vast te krijgen voor een tweede reeks. Dus ik neem aan dat Matthijs Drieder op dit ogenblik aan het tweede deel bezig is. Namelijk het leven van Van Ostaaien na zijn dood.
Want het is inderdaad geen geheim, de man gaat dood. En we eindigen met de begrafenis. Die is heel aangenaam. Grijpend, heel weinig volk, heel weinig luister. Mm-hmm.
Wij waren er, hè? Enkel Gaston was er.
Absoluut, heeft mee de kist gedragen. Ja. Fantastisch.
Dat is ook prachtig voor die Netflix-reeks, omdat het eindigt met die begrafenis. En dat is toch ook ongelooflijk filmisch hoe ze dan die kist, de bewoners van Miavois,
die taak zagen om dat mee te doen.
Ja, toch geweldig. Gewoon dan de heuvel op naar de kerk en dan de heuvel langs de andere kant weer af naar de begraafplaats. Echt een prachtig einde.
Van Ostaaien ligt inmiddels aan wat ik het eind van mijn straat noem. Het Schoonse Lof. En was onlangs een schrijver, Pascal Verbeke was in de winkel, die wist dat ik het boek aan het lezen was. En die had daar nog een vraag rond van, wat is dat nu gebeurd met die tweede begrafenis en dan nog eens de begrafenis op het ereperk? Is gewoon geloof, en dat is iets wat de Ridder niet aanraakt in het boek natuurlijk. Het stopt echt bij die begrafenis. Dus daar zie ik inderdaad nog een vervolg. Wat nu met de receptie en wat met...
Dat is onkel Gaston opnieuw, hè? Ja. Die heeft ervoor gezorgd dat hij dat zijn lichaam 2 keer verplaatst is, laten we zeggen.
Ja, want hoe gaat het verhaal verder? Mark, jij weet dat inderdaad Gaston Burgsens daar nog een rol heeft gespeeld. Op welke manier heeft hij het leven... Van Ostaaien nog een boost gegeven?
Op alle mogelijke manieren, in alle publicaties die nadien over Van Ostaaien zijn verschenen, daar heeft dat wel iets mee te maken. Het is gewoon boezemvriend over de dood heen.
En stel dat jullie daarbij waren destijds, bij de begrafenis van Ostaaien. Het is heel treurig, heel weinig volk. De klok klepelt 10 keer en daarmee zit hij in de grond. Wat zouden jullie gezegd hebben als jullie nog een laatste woord mochten zeggen?
Ik zou gezegd hebben tegen onkel Gaston, wat is dat eerste boek van Schmol? Hier rust de dichter van het eerste boek van Schmol. Dat bestaat niet, dat boek. Het bestaat misschien wel, maar misschien wordt het nooit uitgegeven. Oké, het heeft iets enigmatisch, maar het is te weinig speels voor Van Ostaaien. Dus ik zou gezegd hebben, zet gewoon op dat kruis. Ja. Hier ligt begraven Paul van Ostaaien. Hij is niet gecremeerd, want men zei dat ging waaien. En het woei ook, als ik het werkwoord sterk mag maken. Ja.
Ik zou heel weinig hebben gezegd. Ik zou gewoon niet hebben gedurfd, omwille van het feit. Het zijn allemaal TBC-patiënten rond. Ik zou echt een zakdoek voor mijn mond hebben gehouden. En heel stilk zijn doorgaan.
Snap ik. Ja, de bloedfluimen, het is impressionant in het boek.
Ja, ook die pneumothorax die er wordt beschreven, dat is ook geweldig.
Hoor. En dat er dan nog een vervolg wordt aangegeven. Dus eerst proberen ze door een long lamp te leggen door er extra lucht in te pompen. Ja, en dan werkt dat nog niet genoeg. En dan gaan ze daar water in spuiten. Denk van,
tussen vlies en long of zoiets. Ja, verschrikkelijk. Maar goed voor Netflix.
Ja. Nee, ik heb zelfs opgezocht op een gegeven moment. Ik was dermate geïnvesteerd, betrokken bij de biografie. Denk van, wat was er nu gebeurd als hij naar Zwitserland was geraakt?
God, ja, inderdaad. Het heeft een kansje woordje geweest. Hè?
Wat zijn de slagkansen als je daar dan geraakt hebt? We kennen de Toverberg van Thomas Mann. Dat was het ding om te gaan doen. Ja, dat had ik hem dan toch wel gegund, die paar extra vangen om daar te geraken.
Ja, maar die vroege dood heeft ook bijgedragen tot de mythe natuurlijk. Ja, ik kan nu sportmensen opnoemen natuurlijk, maar Ivo Van Damme, Jean-Pierre Montserrat. Het is erg om te zeggen, maar dat helpt toch altijd een beetje. Want ik weet nog dat ik vroeger altijd zei, mijn grootvader bijvoorbeeld, dus professor Troyer, die is 80 geworden. Ja, de laatste 15 jaar van zijn leven maakte die alleen nog stillevens en een fruitschaal en wat weet ik allemaal. En ik had altijd gezegd, van, toen ik nog Germaanse studeerde, van als Van Ostaaij 80 was geworden, die had strakke sonnetten geschreven.
Maar stel dat hij 2 keer zo oud was geworden, 64, dat was het Beatles liedje. Die biografie was 2 keer zo dun geweest.
Mm. Ja. Hij is misschien nog voor de top overleden, dat weten we niet. Maar het feit dat we dat niet weten, maakt het juist interessant bij dat soort zaken natuurlijk. Ja. Ik denk eerlijk gezegd dat hij meer proza zou geschreven hebben. Ja. Dat denk ik wel.
Ja.
En zo die
groteske.
Ja, die groteske, daar was hij toch de plezante kunnen uithangen. Dat deed hij blijkbaar wel graag.
Zou je het goed kunnen vinden hebben met hem, denk je?
Het was een etter, dus zeer zeker.
Wat kunnen we vandaag van Paul van Ostaaij leren?
Doorzetten. Op een moment. Hij heeft veel opgegeven, maar is wel onvoorwaardelijk voor zijn kunst, voor zijn idee blijven gaan. In heel die biografie vind ik dat echt wel frappant. Het valt allemaal in duigen om hem heen. Zeker van zodra dat hij naar Berlijn gaat. Het komt allemaal niet van de grond. Maar hij blijft wel doorzetten tot dat laatste ziekenbed, waar hij nog een tijdschrift opricht. Vind ik fenomenaal.
Ja, de werkkracht, zelfs als hij doodziek is, laten we zeggen. Maar ik vind vooral, doe wat nog niet gedaan is. Ja. Want het staat, laten we wel wezen, als we de expressionistische gedichten die er vlak voor komen lezen. Oké, ja. Maar ik bedoel dat plots. Dat is echt tabula rasa. En dat is fantastisch. En ik denk dat. Ja, hij heeft alles veranderd gewoon.
Ja. In het interview met Matthijs de Ridder in de Standaard de Letteren zei Matthijs het ook. Dat hij dat vandaag wel mist bij hedendaagse dichters.
Ja, ik zag het. In de vorige Standaard de Letteren, denk ik, stond er een gedicht. Ja. En inderdaad, als we die verzen gewoon achter elkaar schrijven, dan is het,
poëzie,
dan is het gewoon een prozatekst.
Ja.
Enfin, alinea uit een... Ja. Ja. Dus, maar misschien heeft dat ook zijn kracht.
Ja.
Ik denk wat Matthijs in dat interview een beetje aanhaalde, was het experiment in de poëzie is er nog wel, maar hij mist het geëngageerde in die experimentele poëzie.
En een vorm die past bij het engagement. Ja,
ja, en daar kan ik hem wel in volgen. Er zijn in de voorbije decennia wel pogingen geweest, maar als je het hebt over nu, dan zie ik dat minder. Je ziet wel dat engagement. Nu, er is ook dermate veel veranderd. Als je die biografie leest, je ziet hoe dat er gereageerd wordt op literatuur. Niet enkel van Ostaaij, maar ook van anderen. Die positie die literatuur had, dat is weg. Er wordt niet meer op zo'n manier gereageerd op poëzie. Het idee alleen al vond frappant dat een leerling van een ateneum wordt gegooid omwille van het schrijven van een gedicht. De woorden blote en borsten vallen. Maar dan nog, dat kun je niet meer voorstellen. Ik denk dat elke directie nu blij is als er daar nog een gedicht wilt schrijven.
Ja.
Dus die plek van poëzie is weg. En bij gevolg denk ik ook dat zo'n Van Ostaaij gaat minder snel voorkomen.
Misschien ook moeilijker vandaag, hè? Want stel nu dat Paul van Ostaaij vandaag zou leven, wat zou hij maken? TikTok-filmpjes? Zou hij podcasts?
Rapper.
Rapper, ja.
Ja, met de kledij. Met de kledij, dan de ismaal om te beginnen. En bovendien ritmische teksten. En die teksten hoeven niet altijd over drugs of over seks te gaan. Ook bij echte rappers is er soms een soort engagement. Dus ik denk dat hij dat wel, dat zou bij hem wel gepast hebben. Maar niet als hij 60 was natuurlijk, maar als hij nu opnieuw 20 was. Of nog jonger, hè, want hij zegt wel... Want we zeggen 32 is niet oud, maar ja, hij is er vroeg aan begonnen. Ik zal het zo maar zeggen.
Een TikToker zie ik hem niet doen, rapper, dat zie ik inderdaad nog. Maar ja, of misschien toch ook gewoon omdat het zo wars staat op alles wat er nu verwacht wordt, toch ook gewoon dichter.
Paul van Ostalen wilde heel graag een modern mens zijn. Dat staat al heel snel ook in de biografie beschreven. Dat is de motor van zijn daadkracht. Is hij daarin geslaagd volgens jullie?
Wat is een modern mens natuurlijk? Op dat moment een modern mens.
Ik denk dat hij eigenlijk altijd modern is gebleven. Er zijn heel veel stromingen, er zijn heel veel dichters gekomen die hem niet zijn gevolgd. De dingen waar hij zich tegen verzette, het soort poëzie, de stijl, die is blijven bestaan. De dingen die hij echt haat, en het sentimentele en zo, dat is gewoon blijven bestaan en grossieren. Als je nu naar de dichtkunst kijkt, dat is dan nog altijd en steviger dan ooit zelfs. Maar dat modern zijn, dat was meer dan de dichtkunst natuurlijk bij Van Ostalen. Ik denk dat hij daar wel in geslaagd is, op zijn minst als voorbeeld. Hij is misschien eerst in kleine kring en dan na zijn overlijden postuum breder als een toonbeeld gaan zijn van hoe het anders had kunnen zijn. En in die zin is hij wel geslaagd. Hij heeft resoluut gekozen voor iets anders, voor het opblazen van dingen. En dat blijkt ook uit de biografie. Dat was wel zijn betrachting, mm-hmm. om dat aan te tonen van kijk, het kan anders.
Kon er ook af en toe eens gelachen worden met Paul van Ostalen?
Ik denk dat hij zelf wel graag lachte. Vandaar ook dat hij met die groteske graag bezig was en zo. Maar ik denk niet dat hij met zichzelf kon lachen. Helemaal geen talent voor zelfrelativering. Want ik weet niet meer of ik het ergens gehoord heb of ergens gelezen. Maar er bleek een soort parodie op Melopé te bestaan. Met kelners die met schotels schuiven over de lange tafels. Iets van die strekking. En hij was daar razend kwaad over. Hij kon er echt niet mee lachen. Terwijl je toch weet, de parodie bewijst de populariteit van het origineel. Wees blij. Maar niet hij.
Ja, en op het stadhuis was er onder de collega's ook wel een beetje
spotter. Er waren zeer veel grappenmakers. En er waren ook anonieme schrijfsels die dan aan de bureauchef werden ingediend. Waar dat ze elkaar de loef probeerden af te steken. Dat is ook een periode in het leven van Van Ostalen en in de biografie. Die soms bijna ongehuld humoristisch wordt. Het is een soort van en een voorloper van de collega's.
Want hij werkt op het stadhuis, hè?
Hij was een ambtenaar. Op een gegeven moment is zonder diploma van school gegaan. Hij is als ambtenaar aan de slag gegaan. Dat was een begeerde plek toch wel. Waar, als je het goed leest, als ik het goed begrijp, een zekere landerigheid wel mogelijk was.
Hardwerk was het niet, hè?
Nee. Er werden heel literaire carrières achter de bureau opgebouwd. Dus hij begon dan wel vroeg om 7 uur. Maar als ik het goed lees, kon je vanaf de middag ook wel gewoon beginnen schrijven. En al dan niet met goedkeuring. Goedkeuring, dat was het woord dat ik zocht. Met goedkeuring van de chef. Dat is ook iets wat de ridder heel fijn doet in de hele biografie, is als er op een gegeven moment, zo denk ik toch, primaire bronnen van Van Ostalen ontbreken, dan weet hij altijd wel iemand te vinden uit de buurt, uit de omgeving van Van Ostalen, die een blik kan geven op dat moment op het leven van Paul. En er is bijvoorbeeld een collega op de bureau die een dagboek heeft bijgehouden, die ook literaire ambities had, Gils. En dat is fantastisch, die fragmenten. Dan zie je een beetje de verveling. En de spielerij die ontstaat op zijn bureau.
De jonge dood, dit is een passage die jullie allebei heeft aangegrepen. Was er nog een andere bladzijde of passage in het boek waar jullie een ezelsoor gemaakt hebben, omdat jullie aangreep?
Diverse, ja. Aangrijpen is misschien veel gezegd, maar als Matthijs Ridder schrijft over de music halls en het belang van die music halls, er zijn passages bij dat je heel goed ziet wat een fantastische stiliste Matthijs zelf is. En dan zit daar een soort van opzwepende kracht in die je echt wel mee die nachten intrekt. Dat vind ik heel mooi beschreven. Maar er is één fragment dat eigenlijk niet van Matthijs is, maar gewoon een stukje uit een gastenboek van de Galerij der Sturm in Berlijn. Een plek waar dat Van Ostalen op een gegeven dag gewoon naartoe gaat om er geweest te zijn, om zich aan te melden, om te kijken van ik ben hier, het is mijn moment, hier zijn alle moderne rond ons verzameld. Er is niemand om hem te ontvangen, hij ontmoet niemand. Hij schrijft in dat gastenboek en er is een pagina afgedrukt in het boek, in de biografie. En dan zie je wie daar nog was geweest en dan staan er 6-7 namen voor. 6 dagen daarvoor staat er Clément Pansars. Dat is een Belgische dadaïst, Franstalig, die daar 6 dagen voordien was. En die Pansars komt voor de rest in die biografie helemaal niet voor. Maar als die nu op dezelfde dag waren geweest, dan was dat misschien helemaal anders uitgedraaid. Pansars die stond in contact met Ezra Pound, die stond in contact met James Joyce. En er is heel veel niet gebeurd dat had kunnen gebeuren. En ik vond dat wel een frappant tijdsdocument.
Ik vond Bezette Stad fantastisch. Nee, echt waar. Er staan dus onderdelen van in het boek van Matthijs de Ridder uiteraard. En ik dacht, verdorie, ik heb hier toch het verzameld werk van Van Ostalen boven liggen. Zo die 4 mannen in een doos. Hè. En ik vond het niet meer. En toen ben ik op internet gaan zoeken en ik heb het opnieuw besteld. Omdat, ja, in al de rommel die ik liggen heb, is het onbegonnen werk om te hopen dat ik dat ooit nog terugvind, het dubbel. En ik heb het opnieuw besteld. 2 dagen later heb je dat dan in huis. Mm. En ik heb Bezette Stad helemaal herlezen. En echt fantastisch sterk is dat.
Wat greep jij daar zo in aan?
Ja, gewoon alles. De vorm, de klank, de inhoud ook, die er wel in zit, uiteraard. Maar met musical bijvoorbeeld heb ik minder, omdat ik niet zo geweldig goed ben in muziek.
In dansen.
Maar ja, natuurlijk, als we het hebben over Paul van Ostaaij, de rapper, dan is musical ook een argument om hem in die categorie van hedendaagse cultuur te zetten.
Stel nu dat het verfilmd was geweest, het leven van Paul van Ostaaij, een Netflix-serie bijvoorbeeld, zou je die besteld hebben?
Ik heb Netflix, dus ik zou zeggen... Maar ik zou waarschijnlijk ook met Matthijs de Ridder er ook eens over spreken. Want het moet beginnen met een soort scenario van het boek te maken. En aangezien het boek chronologisch is opgebouwd, kan dat niet zo ongelooflijk moeilijk zijn. In tegenstelling tot het verfilmen van literaire werken, die met flashbacks en wat weet ik allemaal werken. Dit is gewoon van A naar Z. Dus een scenario maken. En dan ik hoor dat hij aan het vertalen is. Want voor Netflix natuurlijk wel een probleem is. En dan wil ik wel eens zien hoe boem, paukenslag... Berceuze nummer 2 bijvoorbeeld, reus, een reus van een roos. Doe de deur dicht van de doos. Zoete koeksdozeke. Wat hij daar in het Duits van maakt. Want ik weet nog, na verloop van tijd begon Paul van Ostaaij uit de hoek Guido Gezelle niet zo slecht te vinden vanwege de klanken natuurlijk. Hè. Want inhoudelijk denk ik in dat West-Vlaams taalparticularisme, dat was waarschijnlijk veel te beperkend voor van Ostaaij, maar hij begon dat toch ook te vinden. En mijn vrouw is keramiste, die had een tentoonstelling in Torhout en in dat parkje hingen overal werken van Gezelle en ik liep er rond en ik dacht, maar Gezelle, dat was een rapper. Dat is ongelooflijk gewoon. Ik ben een blomme die rondom me en het is echt zo, ten is van u hier neder. Ja, dat is gewoon geweldig. En dat is de reden waarom Van Ostaaij het ook op den duur toch goed vond.
Dan blijft wel de vraag, wie mag Paul van Ostaaij vertolken of wie niet?
Ik heb daar niet meteen namen voor, maar misschien moeten we zo kijken. Als Matthijs daar iets over te zeggen heeft, moet hij zo kijken naar die Bob Dylan-verfilming, I'm Not There. Als je kijkt naar de opbouw van de biografie, de hoofdstukken krijgen allemaal verschillende variaties op de naam van Paul. Paul, Polte, Paus, enzovoort. Die verfilming van Dylan's leven, dat zijn allemaal andere acteurs die een bepaalde fase van zijn leven spelen. Misschien moet het zo zoeken. En dus Kate Blanchett was daar een van. Mm. Richard Gere. En misschien kunnen we dan zo bijvoorbeeld Benny Claassen vragen om de Dandy te spelen.
Ja, Jan de Cler valt af. Ja, dat is jammer voor hem. Maar hij zal zeggen van, ja, oude mannen krijgen geen kans op televisie. Maar inderdaad...
Iedereen boven de 32.
Ja, inderdaad valt af.
Matthijs de Ridder begrijpt heel goed de waarde van Paul van Ostaaij. Is dus duidelijk trots op wat hij betekent. Ja, is het niet eens in onze Vlaamse kanon? Zijn wij hier als Nederlands taalgebied wel trots genoeg op Paul van Ostaaij?
Wat is het belang van die kanon? En om eerlijk, ik ga je zeggen, er was een tv-programma in 2005, De Grootste Belg. In de top 100 sta ik voor Van Ostaaij. Dat zegt alles.
Ik heb het idee dat die kanon vooral leeft bij mensen die mensen mogen voordragen van die kanon. Daarbuiten in de boekhandel bijvoorbeeld, ik heb nog nooit een vraag gehad naar de kanon. Of waarom deze of gene ontbreekt, of waarom deze of gene er wel in staat. Dat leeft niet echt. Daarnaast, het is wel zo, onderschatten we het belang van Van Ostaaij. Ik kan moeilijk zeggen dat er de voorbije jaren niet zwaar is ingezet op Van Ostaaij. Dat project van de buren, waar Matthijs de Ridder ook bij betrokken is geweest, Besmette Stad, dat is fantastisch geweest. Dat heeft een hele generatie opnieuw bij dat werk gebracht, op een hele fijne, natuurlijke, met rap, allemaal soorten nieuwe middelen. Er zijn niet veel dichters van de voorbije 100 jaar die eer hebben gekregen.
Wie zal er treuren om een plaatsje in de kanon als Mark Roets morgens de dingen, Melopé, als die allemaal gewoon al opgenomen zijn in het geheugen, het algemeen geheugen van de bevolking, als dat al bestaat. Dus en Zelfmoord de Zeemans. Ja. Dat vind ik een geweldig gedicht, Zelfmoord. De Zeeman. Hij hoort de stem der Lorelei. Hij ziet op zijn horloge en springt het water in. Vond ik een ongelooflijk prachtig gedicht. En Melopé, opgedragen aan Gaston Bursus. Ik heb dat ooit gebruikt in een sportprogramma, dat is ook al 40 jaar geleden. Hè. Dus het gaat over de kano naar zee. En ik maakte een reportage, een lange reportage, documentaire bijna, over het Belgisch kampioenschap kanovaren, kajakvaren, kanovaren. En ja, we hadden een camera op een kano geïnstalleerd en zo. En ik dacht toen al, ik ga een gedeelte van dat gedicht ga gebruiken als uitleiding van het stuk. En dus je ziet dus mooi dat water spatten op die boot en zo. En dan, ik begin dan langs het Hoogriet, langs de Laagwei enzovoort enzovoort. En dan kom ik bij het slotvers natuurlijk. Waarom schuiven de man en de maan getweeën gedwee naar de zee? En daar had ik een stuk achter gezet van de Belgisch kampioen kanovaren, die op mijn vraag, wat boeit u, in de kano, geantwoord had. Ja, dat weet ik niet, dat is iets wat ik niet kan ontdoen. En dat had ik erachter gezet. En Ivan Sonck presenteerde in de studio en naar Sonck-normen schoot hij echt in de lach. En het rare is, dat is 40 jaar geleden, maar minder dan een half jaar geleden. Ik woon niet ver van de Leuvense Vaart in Mechelen. En half september is er altijd kano-kampioenschappen van de laatste kajakwedstrijden van het jaar. En ik zie daar ineens een gast lopen en ik denk, ik zeg, is uw naam Pannenkoeken? En die gast zegt, hij zei Mark Uitroeven zeer, hè? Ja. Ik ben nog lang kwaad geweest op u. Hè. Dat was dus die gast die ik in het interview achter dat slotvers van Melopé had gezet. En die was daar op de club mee uitgelachen. En die gaf bovendien les. En zelfs de generaties nadien, die zochten dat dan op YouTube. Meneer zei, hey, zie je dat hier? Hè? Ja, kijk. Dus die was lang kwaad geweest op mij. Ik heb hem een paar pinten betaald en mijn verontschuldigingen aangeboden.
Het is jouw manier om Paul van Astaa je levensgevaren, zou je kunnen zeggen. Ja, een traditie van Stan Bursens. Tot slot, waarom moet dit boek De Boon winnen?
Ik zal u zeggen wat ik heb opgestuurd, als ik het terugvind hier. Naar,
ik zie jou scrollen op jouw smartphone.
Ja. Kijk, dit heb ik hem gestuurd na het lezen. Je boek leest als een trein in vloeiend, vlot, vaardig en voor de rest in Vlaanderen niet meer in het wild voorkomend Nederlands geschreven. Het is gewoon overweldigend. En ja, de vorm verkoopt de inhoud, hoe belangwekkend die van zichzelf ook is. Niet dat ik je toewens, maar als deze vuist niet naar je verwachtingen heeft verkocht, pas de kaftan wat aan en biedt het aan op het schap True Crime. Zo spannend vond ik het en True Crime is één, merk ik. Dank en proficiat.
Prachtig.
Ik ga dat iets korter zeggen, denk ik. Ik denk dat alle boeken op de shortlist goede boeken zijn, maar ik denk dat er maar één belangrijk boek is. Mm-hmm. Dit is een boek dat ons Van Astaa je terug heeft gegeven, en niet alleen aan ons, maar ook aan komende generaties. Zeker tot 2028.
Steven van Ammel, Mark Uitroeven, hartelijk dank. Dit was DS Letteren. De komende weken stellen we elke vrijdag één van de genomineerde boeken voor in de categorie fictie en non-fictie. Vergeet zeker niet te stemmen op uw favoriet, want er hoort ook een publieksprijs bij De Boon. Stemmen kan u op www.standaard.be/deboon. En, misschien niet onbelangrijk, u kunt een weekendje Turnhout winnen. Dit jaar de gaststad van De Boon.